Bookmarks and Dog Ears, een podcast over leesliefde door Elsbeth van der Ploeg en Berry Vugts.
Onze gast vandaag is Annelien Bredenoort, rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Welkom Annelien.
Dankjewel.
Welkom.
Waar doe jij het liefst?
Op de bank of in bed. Maar eigenlijk kan het overal. Het kan ook in de trein, in het vliegtuig, als ik onderweg ben. Maar in de praktijk is het meestal op de bank of in bed.
Het klinkt als iemand die veel leest, omdat je meteen allerlei verschillende locaties noemt. Mm-hmm. Is dat zo? Ja. Lees je bijna elke dag of elke week?
Nou kijk, ik lees elke dag, maar dat zijn vooral beleidsstukken en stukken die ik voor mijn werk moet lezen. Maar mm-hmm. Ik probeer ook elke dag wat te lezen wat ik zelf heb uitgekozen. Mm. Ik lees heel weinig literatuur, maar heel veel non-fictie.
Okay.
En ik lees elke dag mijn zoon van 5 jaar voor. Dus ik lees ook heel veel kinderboeken. En ik ben ook een beetje de leesmama. Hij heeft 2 mama's. Mm. Dus, en de leesmama, het is volstrekt vanzelfsprekend dat als er voorgelezen wordt, dat ik dat ben.
Ah, ja. Dat lijkt me ook geen straf. Er zijn echt zoveel goede kinderboeken.
Ontzettend leuk. En wij zijn ook abonnee geworden hier bij de bibliotheek in Rotterdam. Ja. En dan zo eens in de maand gaan we boekjes uitzoeken. Dus een hele grote kinderafdeling is er.
Ja, ze hebben een heel fijne kinderafdeling hier.
Ontzettend leuk, ja. Nee, daar geniet ik enorm van. Ja.
Heel leuk.
Is dat ook waar je je non-fictie voor jezelf betrekt bij de bibliotheek? Of ben je een koper?
Ja, voor mezelf ben ik eigenlijk meer een koper. Ja, ik heb nog weinig boeken voor mezelf daar gehaald. Mm. En ik moet er ook bij zeggen dat op dit moment... Ja, lukt het denk ik om eens in de 2-3 maanden een boek uit te lezen. Ik heb een hele grote stapel naast mijn bed liggen met boeken die ik dan dat jaar wil gaan lezen. Maar gaat veel langzamer dan ik zou willen.
Ja. Dat is een bekend verschijnsel voor veel mensen, denk ik.
Ja, en ik krijg ook veel boeken.
Ja, ja, natuurlijk.
Ook dat. Dus je hebt ook behoorlijk wat ruimte nodig in huis dan voor je boeken? Of
eens in de zoveel tijd gaan we gewoon door de kast heen. We hebben in de woonkamer een grote boekenkast staan. Mm-hmm. En dan heb ik nog een kastje op de slaapkamer. En eens in zoveel tijd gaan we gewoon door alle spullen heen. Mm-hmm. En dan geven ze ze weg.
Ja. Oh ja, en staan jullie boeken allemaal bij elkaar? Of hebben jullie apart...
Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar onze boeken staan op kleur.
Oh, ja. Ja.
En mensen die vinden daar altijd meteen wat van. Ik zou het zelf ook niet bedacht hebben, maar dat is echt het werk van mijn vrouw.
Okay.
En ik moet zeggen dat het er wel ontzettend leuk en mooi uitziet, maar je kan niks meer terugvinden.
Nee, ja. Dan moet je echt precies weten.
Ja, je moet gewoon echt zoeken. Je moet gewoon echt even langs, langs gaan. Maar ik weet wel wat er staat over het algemeen. Hmm. Maar ik ben soms echt wel even aan het zoeken. Ja, maar... ook met het uitzoeken nu van boeken. Ja. Ja, dan weet ik heb ze. Maar dan, je weet dan soms nog hoe de kaft eruit ziet.
Ja.
Maar heel vaak ook niet. Dus dan ben je gewoon helemaal die kast aan het nalopen.
Het heeft misschien ook voordelen. Want dan kom je iets tegen waar je niet naar op zoek was.
Dat klopt. Ja, dat is waar.
Ja, ja, en ik weet niet of je dat ook wel eens overkomt. Dat je denkt, oh, heb ik die? Of is dat niet het geval?
Nou, het is meer dat we hebben thuis wel verschillende... smaken van boeken lezen. Hmm. Dus ik heb gewoon wel eens dat ik dan naar een boek kijk... dat ik denk, goh, ja, dat zou ik nou echt niet zo snel uit de kast trekken.
Ja. Ja, ja.
En dat je dan toch even gaat lezen. Hmm. En ik laat me ook wel eens wat aanreiken. En ik vind het moeilijk om te beginnen in een boek en dan te stoppen. Ja, dan begint er een soort iets van bijna dwangmatigs... dat ik denk, nou, laat ik het dan maar uitlezen.
Ja, veel mensen hebben daar last van.
Ja, ja. Ja, terwijl eigenlijk moet je gewoon stoppen.
Het is niet efficiënt.
Eigenlijk moet je gewoon stoppen. Ik ben ook zo iemand die dat niet kan. Dus het is niet altijd heel fijn.
Een van de weinige dingen die ik inmiddels kan. Het heeft lang geduurd.
Ja. Hoe doe je dat? Heb je tips?
Ja, wij hebben allebei ooit bij Boekhandel Slechter gewerkt. En er gingen zoveel boeken door onze handen... dat je nog meer het besef krijgt dat nu ook werkende bij een bibliotheek... hoeveel boeken er zijn en hoe weinig tijd je toegemeten is... dat op een gegeven moment die beslissing gewoon genomen is. Dat is niet naar 10 of 20 pagina's, maar uitlezen... nee, dat doe ik echt niet meer. Daar is de stapel op mijn nachtkastje ook te groot voor. Daarvoor weet ik dat er te veel goede boeken zijn. Maar terug naar jou, die non-fictie-fictie verhouding is altijd zo geweest.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, als student heb ik heel veel gelezen... en ook eigenlijk ook als scholier al. Mm. En ik kan me herinneren dat ik een jaar 14, 15 was. En ik had een favoriet plekje thuis bij mijn ouders in ons huis in Groenekan. En ik zat heel vaak 's middags lang uit op de bank. Zat ik lekker een boek te lezen.
Je bent de bank trouw gebleven.
Nou, en feitelijk doe ik dat nog steeds. Onze bank staat aan een heel groot hoog raam. Ik vind het heerlijk om daar te liggen met een boek. En ik denk dat veel mensen zullen zeggen, ik ook, dat doe ik veel minder vaak dan ik graag zou willen. Maar dat is nog steeds eigenlijk, vind ik ontzettend ontspannen. En het is eigenlijk van begin af aan ben ik vooral in non-fictie geïnteresseerd. Ik hou heel erg van biografieën lezen, geschiedenis, filosofie. Tegenwoordig lees ik ook wel boeken meer over leiderschap, veranderen. Hè, dus dingen die ook echt rechtstreeks met mijn professionele rol te maken hebben. Ja. Dat vind ik ook echt heel leuk. Dus literatuur is echt eigenlijk alleen in de vakantie.
Oké, dat is een vakantieding.
Ja, dat is een goed systeem. Ja. Je hebt dus een aantal van je dierbare boeken voor ons meegenomen. Zullen we eens, het zijn er een stuk of 5, 6, zullen we eens beginnen met, je had het net over dat je zo van biografieën houdt. Heb je ook een biografie meegenomen?
Ja, 2 zelfs. Ik heb de biografie meegenomen van Els Borst, geschreven door Nele Beyens. Mm-hmm. En de biografie van Hannah Arendt, geschreven door Elizabeth Young Brill.
Oké. Stevige kost.
Ja, stevige kost. En twee vrouwen die ik echt zie als inspiratiebron. Laat ik maar gewoon beginnen met het boek dat ik als eerste gelezen heb. En dat is de biografie van Hannah Arendt. Mm-hmm. Ik ben in mijn studententijd, ik heb in Leiden gestudeerd. Begonnen in 1997. Dus dat is 25 jaar geleden. Mm-hmm. En ik ben daar eigenlijk al, ik studeerde theologie en politieke wetenschap. En daar ben ik eigenlijk vrij vroeg in mijn studie geïnteresseerd geraakt in het werk van Hannah Arendt. Mm-hmm. Ik denk dat de Hannah Arendt is voor een breder publiek, denk ik, bekend geworden met de verslaglegging die zij deed van het proces Eichmann in Jeruzalem. En de theorie die ze daar eigenlijk ontwikkelt, is dat ze zegt van die Eichmann die zoveel grote beslissingen genomen heeft in de Holocaust. En hoe ze hem zag en hoe ze hem observeerde. Ze zei, het is zo'n normale man die eigenlijk als een soort ambtenaar aangaf dat hij gewoon heeft uitgevoerd wat hij moest uitvoeren. En daar kwam zij met haar theorie van the banality of evil. Ja. Eigenlijk de banaliteit, de alledaagsheid van het grote kwaad. En dat dus ook als goede mensen zich op een gegeven moment niet meer uitspreken, onverschillig worden. Of het misschien zelfs niet meer zien, afgestompt raken. En ik heb altijd, dat is denk ik mijn theologie en ethiek achtergrond, een grote fascinatie gehad voor de Tweede Wereldoorlog. En voor de morele dilemma's die daar natuurlijk ook onder liggen. Maar zo ben ik eigenlijk, heb ik kennis gemaakt met het werk van Hannah Arendt. Maar ik vond haar ook als persoon. Een paar jaar later verscheen er ook een documentaire of een film over haar leven.
Op YouTube kun je ook dingen zien van haar. Ja. Dat ze spreekt, dat is fantastisch.
Ja, maar ik was gewoon van begin af aan gefascineerd omdat ze. En dat vond ik ook. En ik denk ook dat ik daarna in mijn keuzes. Zij combineert een academisch werk. Een diepe, originele denker en schrijfster. Ja, met het werken of met het actief zijn in de gewone wereld. Mm. En die combinatie van denken en schrijven. Maar ook handelen in de wereld. Dat zijn ook trouwens termen die zij letterlijk zelf gebruikt. Ja, dat heb ik altijd inspirerend gevonden. En dat is ook voor mijzelf, ik heb ook altijd de combinatie gehad van ik heb een wetenschappelijke carrière gehad, maar ben ook bijvoorbeeld 20 jaar politiek actief geweest. Ik ben lid geworden van de Eerste Kamer. Heel erg vanuit het idee dat allemaal leuk en aardig als je ideeën opschrijft en als je theoretisch werk doet. Maar op een gegeven moment heb je dan ook ideeën over hoe je in de echte wereld wilt veranderen. Ja. En ik vond haar echt een inspiratie al heel jong van hey, dat kan dus. En ja, sowieso, daar zat ook een flamboyant bestaan in New York, in een mooi appartement. En er kwamen allemaal mensen met wie ze discussies hadden. Eindeloos roken en drinken.
Ja, dat spreekt echt tot de verbeelding.
Dat doe ik dan niet.
Ja.
Ja, maar
dat kan ook.
Ja, ja. Nee, ik hoop oud te worden. Dus
verstandig.
Ja. Dit boek heb je dus al enige tijd terug gelezen. Herlees je dan dat soms nog door? Of is het gewoon iets wat leeft qua fragmenten in je hoofd? Dat je er op die manier aan terugdenkt? Ja. Of ga je er ook echt in het boek terug soms?
Nou, dit is echt een boek wat ik heel graag nog een keer zou willen lezen. Maar zoals jullie kunnen zien, is het boek 700 pagina's.
Baksteen noemden we
ja,
dat.
Het is echt een hele baksteen. Ja, dus dit ga ik ooit nog wel herlezen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Maar het was ook, laat maar zeggen, een beginpunt van gewoon ook een beetje begrijpen. Waar komt ze vandaan? Wat heeft ze geschreven? En ik kan je dus ook helemaal de details al niet meer vertellen. Dit is wel 15 of 18 jaar geleden dat ik het gelezen heb.
Ja, mooi dat je dat hebt meegenomen. Dat zegt wel wat. Ja. Je had nog een andere biografie ook meegenomen.
Ja, de biografie van Els Borst. Aha. Geschreven door Nele Bijens. Els Borst is voor mij, dat is natuurlijk veel recenter. Mm. Maar precies wat me inspireert bij Hannah Arendt is natuurlijk ook bij Els Borst. Els Borst heeft natuurlijk altijd, zij was wetenschapper, arts, ze heeft bij de praktijk gewerkt. Ze is voorzitter geweest van de Gezondheidsraad. En jarenlang natuurlijk minister, notabene voor mijn partij. Mm. Minister van Volksgezondheid. En ik heb haar zelf ook goed gekend. Ik heb haar ook op de dag dat ze vermoord werd, heb ik haar ook nog gesproken. Dat is nu 10 jaar geleden. En toen hadden we congres. En ik heb in de middag in de plenaire zaal zat ik naast haar. Eigenlijk zoals altijd maakten we een praatje, vertelde ik een beetje. Ze vroeg altijd, ze was heel geïnteresseerd in medische ethiek. Mm-hmm. Ik ben hoogleraar medische ethiek. Ja. Dus ze vroeg ook altijd, waar ben je mee bezig? En zijn er nog thema's die op de politieke agenda zouden moeten? Dat waren altijd gesprekken die ik met haar had. Mm. En ik heb haar eigenlijk ontmoet. De eerste keer, dat was eigenlijk toen zij werkte voor de Gezondheidsraad. En ik jonge promovendus was. En dat was de eerste Els Borst lezing waar zij zelf ook aanwezig was. Werd uitgesproken door Ines de Beaufort, hoogleraar medische ethiek in Rotterdam. Mm-hmm. En gewoon de combinatie van een hele scherpe, intelligente vrouw die ook echt dingen voor elkaar krijgt. Mm. Als ziekenhuisbestuurder, als voorzitter van de Gezondheidsraad. Later ook als minister. Ja, dat je zo theorie en praktijk kan combineren. Dat is net als Hannah Arendt. Daar heb ik grote bewondering voor.
Het is wel bijzonder dat je een biografie kan lezen over iemand die je goed kent, denk ik. Is dat een ander soort leeservaring?
Ik had bij dit boek, ik heb ook, ik ken de auteur, Nele Bijens, ken ik ook. Ze zelf ook op mij gevraagd of ik de proefdrukken wilde lezen. Okay. En dat heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Dus ik heb er kritisch meegelezen. Het was voor mij echt een feest van herkenning. Ah. Dat ik dacht, oh ja, natuurlijk. En daar heeft ze ook nog aan gewerkt. En er zijn ook heel veel thema's breder in het gezondheidszorgbeleid. Maar ook in de medische ethiek, waar Els allemaal een belangrijke rol in gespeeld heeft. Dus voor mij was het gewoon een oprakeling van dingen waar ze gewerkt aan had. Ja. En ook dingen uit haar privécontext die ik nog helemaal niet wist. Nee, ik vond het juist heel leuk. Ja, dat vond ik juist eigenlijk heel leuk.
Ondanks de tragische geschiedenis.
En ik vind het leuk ook aan biografieën, dat mensen zo helemaal gaan leven.
Ja.
En dat je dus ook de mooie dingen van iemands karakter, maar ook iemands valkuilen. En ik vind het zelf ook altijd fijn om achter de professional ook gewoon over de mens te kunnen lezen.
Ja, dan is het goed gelukt als biografie, denk ik.
Zeker, ja.
Want je hebt hier ook een boek van Rawls meegenomen. Dat raakt misschien ook aan die ethische kwesties waar je nogal in geïnteresseerd bent.
Ja, zowel aan ethisch als aan... ik ben afgestudeerd bij politieke wetenschap in de politieke filosofie. Hm. Ik heb van John Rawls het boek Political Liberalism meegenomen. Maar dat had ook A Theory of Justice kunnen zijn. Net zoals dat bij het werk van Hannah Arendt. Ik heb ook de biografie meegenomen omdat ik de vrouw erachter bewonder. Yeah. Hmm. Maar ze heeft natuurlijk ook wat inhoudelijke boeken geschreven. Maar mocht er maar 5 of 6. Mocht er eigenlijk maar 5. Ja, ik heb er al eentje meer. Kijk, John Rawls is een van de bekendste politiek filosofen van de 20e eeuw. Hij heeft een hele brede invloed gehad, ook trouwens op het politieke denken in Nederland en ook op mij. En er zijn eigenlijk een paar hele, bijna simpel te noemen, gedachte-experimenten die hij onder andere in dit boek, Political Liberalism, maar ook in The Theory of Justice doet. Mm-hmm. Dat heb ik gelezen in mijn studententijd. Dat heb ik altijd meegenomen, zowel in mijn werk als medisch ethicus. Mm. Als later eigenlijk ook in mijn politieke werk. En het eerste is het nadenken over wat is rechtvaardigheid. En hij heeft daar een vrij eenvoudig gedachte-experiment. The Veil of Ignorance. Eigenlijk de sluier van onwetendheid. En hij beschrijft het experiment. Stel je voor, je moet nadenken over hoe je een samenleving eerlijk en rechtvaardig zou willen inrichten. Je kunt jezelf eigenlijk niet loshalen. Je eigen context en waar je vandaan komt. Dat kan je, en je ideologie kan je niet loshalen. Maar probeer nou eens achter een gordijn of een sluier te gaan zitten. En jij weet niet wie je bent, of je man of vrouw bent. Of je wit bent of van kleur. Arm, rijk, wel of geen opleiding. En dan moet je nadenken over wat zou ik nou eerlijk vinden. En je weet dus echt niet hoe het uitpakt met jou. Hij zegt dan, zijn er een aantal principes die iedereen eigenlijk zou willen aannemen. Namelijk, er moet maximale vrijheid van mensen zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. En de difference principle, het principe dat als er veranderingen zijn, dat de verschillen niet mogen vergroten. En het is eigenlijk een heel eenvoudige gedachte.
Ja, dat is wel prettig eigenlijk, toch? Want de rode draad is hier tot nu toe, wat je al eerder zei, dat je gewoon die toch wel vrij theoretische kost steeds naar de praktijk probeert te vertalen. Om er misschien is dat wat groot gezegd, na te leven of na te werken. Wat zou je zeggen?
En het zijn gewoon eigenlijk bij heel veel dingen, als je moet nadenken over schaarse verdeling. Of over zo in zo'n Eerste Kamer, over wetgeving die effecten gaat hebben op grote groepen mensen.
Ja.
En dan gaan mensen praten over rechtvaardigheid. En dan is het gewoon om even goed na te denken over gewoon alleen al het gedachte-experiment. Lukt het om jezelf inderdaad achter een gordijn te plaatsen? Om de contextfactoren, what's good for me of voor mijn groep, gewoon dat even zoveel. En dat gebruik ik dagelijks als experiment. En natuurlijk kan dat niet helemaal. Maar het helpt me wel om na te denken over welke groepen. Moet je eigenlijk een extra laddertje neerzetten? Of een extra opstapje. Om te zorgen dat als er wat verandert, de verschillen eerder verkleinen dan vergroten. Natuurlijk is dat ook dat ideologisch, natuurlijk. Hè, deze manier van denken. Ja. Maar ik vind het heel eenvoudig en heel behulpzaam. En het andere begrip wat hij specifiek in dit boek uitwerkt, is dat hij zegt de verschillen tussen mensen in samenlevingen, en zeker nu in Nederland merken we dat natuurlijk ook, met heel uiteenlopend stemgedrag. En ook, wat ik zo mooi vind aan de Erasmus Universiteit, gaat er rondlopen op onze campus. We hebben echt alle studenten die je kan bedenken, van alle achtergronden, alle nationaliteiten, maar we moeten wel met elkaar samenleven op deze campus en samenleven in Nederland.
Mm-hmm.
Hij beschrijft ook, je kunt alle verschillen hebben, we kunnen allemaal anders zijn, maar dan moet, dat noemt hij overlapping consensus. Dus er moet een overlappende consensus zijn. Gewoon een klein stukje waar we het met elkaar over eens zijn. Want anders gaat het mis.
Ja.
En dan krijgen we ruzie, oorlog, strijd. Vallen mensen
een uitdaging in deze tijden, zeker.
Ja. Maar die opdracht, dit denken van elke keer hier weer nadenken. Maar waar kunnen we misschien iets van een overlap vinden? Al is het op proces. Als afspraak, respecteren elkaar, maar we laten elkaar met rust. Met demonstraties hier. We hebben natuurlijk de internationale politieke conflicten, ook op onze campus.
Mm-hmm.
En dan denk ik weer van waar zouden we nog de overlappende consensus kunnen vinden?
Ja.
Dat het nu toch lukt om met elkaar naast elkaar in de collegebanken te zitten.
Ja.
Eigenlijk heel eenvoudig, maar elke dag vind ik het, elke dag is wat overdreven, maar ik denk hier best vaak aan.
Ja,
het is mooi.
Ja.
Ja, en ik zit nu, maar dat is waarschijnlijk onzin. Ik zie hier een roman liggen van Saramago. De stad der blinden. En toevallig kijk ik tegen die rug en die titel aan. En we hadden het net over die Veil of Ignorance. Dus ik vraag me af, is dit nou aan mijn hoofd aan het gebeuren? Of heeft dat ook nog met elkaar te maken? Waarom heb je dat boek meegenomen? Want het is de enige roman die je hebt meegenomen.
Ja, het is de enige roman. Ik moest echt even mijn best doen om na te denken, welke roman zou ik dan willen meenemen?
Ja.
En
Een echte klassieker.
Ja. Je kon hem vinden in de kast.
Nou, dus dat is inderdaad van José Saramago. De stad der blinden. Eigenlijk als ik gewoon bij dit boek krijg ik meteen weer, als ik het zie, een beklemmend gevoel. Gewoon in die onderbuik.
Mm-hmm.
Hoe hij eigenlijk beschrijft. Ik heb er bij de coronapandemie heb ik veel aan dit boek moeten denken.
Mm.
Hij beschrijft dat op een dag in een stad mensen plotsklaps helemaal niks meer kunnen zien.
Ja.
Dat ze blind worden.
Ja.
En eerst de verwarring. Daarna de chaos. En daarna eigenlijk de totale politieke ramp die daaruit ontstaat.
Ja.
En aan de hand van een aantal hoofdpersonen. En ik weet ook bij dit boek allang de details niet meer. Maar de maatschappelijke gevolgen, de angst, de beknelling. En uiteindelijk de oorlog van alle tegen alle die hieruit ontstaat.
Ja.
Dat zou ik echt nooit vergeten. Dat heeft zo'n gevoel achtergelaten.
Heb ik ook met dit boek. Het is ook lang geleden. Ik weet alleen dat het een heel raar ritme of interpunctie heeft.
Ja, klopt.
Ja.
Waardoor je er ook een soort niet meer uitkomt als je erin zit. Dat was ook jouw ervaring.
Ja, maar dit is wel ook typisch een boek waarbij je begint met lezen. En volgens mij was ik bij deze niet meteen diep erin. Mm. Dat je toch even dacht, ik moet even...
Het is niet heel toegankelijk. Nee, dat kan ik me ook wel herinneren.
Nee, maar dit is wel een van de boeken die ik vaak mensen aanraad. En wat ook wel bijzonder is, is dat ik toch ook bij romans heb je soms nog een soort van gevoel. Hè?
Ja.
Ik weet heel vaak helemaal niet meer waar het over gaat.
Ja.
Ik heb er wel een gevoel bij.
Ja.
Interessant genoeg kan ik bij non-fictieboeken kan ik veel beter vertellen wat erin stond. Dus mijn hoofd onthoudt dat beter.
Ja, dan krijg je gewoon echt feitelijke informatie natuurlijk meer aangereikt. Dat zal misschien ook een rol spelen, maar ook gewoon je eigen interesse en dat het geheugen dan selectief daar.
Ja, en dat kennelijk mijn hersenen en mijn geheugen gewoon beter gaat op het onthouden van non-fictie dan op
literair.
Ik lees ook bijvoorbeeld de poëzie.
Niet.
Ga je even een pauze?
Ja, wij gingen allebei.
Poëzie lees ik juist helemaal niet. En af en toe doe ik wel mijn best, want mijn vrouw houdt daar heel erg van en schrijft dat ook zelf.
Ah.
Dus dan gedwongen lees ik dan stukjes. En ik heb ook wel eens bepaalde dingen dat ik denk, hé, dat spreekt me wel aan. Maar dat is gewoon interessant genoeg gewoon niet mijn makkelijkste ingang voor kunst voor mij.
Ja,
dat kan.
Ja, het is voor iedereen anders.
Ja. Het is helemaal niet. Het is juist fijn om te lezen waar je van houdt. En met al het aanbod en alles wat er is, kun je beter maar gewoon doen wat je leuk vindt.
Ja, absoluut.
Ja, want ik zat te denken, je zei net, die raad ik ook altijd mensen aan. Maak je er ook een gewoonte van om mensen bepaalde boeken cadeau te doen? Of niet zo?
Nou, ik geef wel alleen maar mensen boeken cadeau als ik het boek zelf gelezen heb.
Dus okay.
Ik geef nooit een boek wat ik niet zelf gelezen heb. Ik krijg veel meer boeken cadeau dan ik zelf kan lezen.
Mm.
En sommige mensen die mij een boek cadeau geven, dan denk ik, als die persoon mij dat gegeven heeft, dan is het wel de moeite waard om daar in
precies.
te gaan kijken.
Het heeft soms iets van een boodschap, hè?
Ja.
Als je een bepaald boek van iemand krijgt.
Absoluut, ja. Maar ik... Zo vaak geven. Ik vind het ook best spannend om een boek uit te zoeken voor mensen.
Mm.
Kinderboeken daarentegen. Ik heb net weer gisteren. Dan bestel ik ze ook gewoon in een hele stapel tegelijk. Mm. Kinderboek Miro en Tesla. Ja. Dat is een boekje eigenlijk over Miro en Tesla. Een broertje en een zusje. Die eigenlijk in elk verhaaltje een nieuw beroep kiezen.
Oh.
En het is hilarisch en grappig. Ze zijn heel stout. En het is tegelijkertijd ook heel educatief. Ik vond dat zo'n leuk boekje. En die hadden we via de bibliotheek.
Ah, ja.
En ik heb hem 3 keer achter elkaar moeten voorlezen. We hebben hem nu al een paar keer verlengd. Nou, dat is dan een boekje waar ik er gewoon 4 tegelijk van bestel.
Ja,
en dan gaan we dat gewoon, je goed zit.
Ja, en dat je gewoon dan ga je naar een verjaardag of ergens langs. En dan heb ik gewoon altijd een boekje om te geven. Dus daar doen we het wel.
Ja. Goeie.
Ja.
Je hebt nog een heel ander boek meegenomen van Edith Eger. Als je daar naartoe wil. Dat is een autobiografie, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja, nee, dit is het inderdaad. Ik had het eigenlijk wel kunnen zeggen bij de biografie. Dit is dan autobiografie.
Ja.
Edith Eger, De Keuze.
Ja.
Edith Eger is een vrouw die Auschwitz heeft overleefd. En daarna naar de Verenigde Staten geëmigreerd is. En een heel beroemde therapeut en schrijfster geworden is. En in De Keuze, dit boek heb ik 2 of 3 jaar geleden gelezen.
Mm-hmm.
En dat was ook kippenvel indrukwekkend. Ja. In 1 keer uitlezen. En heel platgeslagen is eigenlijk haar boodschap in dit boek. En ook wat ze daarna is gaan ontwikkelen. In de moderne tijd, de subtitel is ook Leven in Vrijheid. Hebben we het altijd over autonomie en individuele vrijheid. Zij beschrijft hier ook eigenlijk de omstandigheden waarin je leeft. En wat je overkomt, daar heb je helemaal geen grip op.
Mm.
Ja, dus dat hele idee van radicale vrijheid of autonomie. Heel vaak bepaal je helemaal niet of je wordt ziek, of er komt een politiek regime. Of je wordt, ja, je wordt geboren op een plek waar je geen grip op hebt. Dus zij nuanceert heel erg dat idee van individuele autonomie en vrijheid. Maar ze zegt wel, maar er is in welke omstandigheden je ook bent, je hebt wel grip en je kunt wel kiezen en je hebt controle op hoe jij daarmee omgaat. Zelfs als je in de krochten van Auschwitz zit. En ja, dat is ook weer heel eenvoudig een les waarvan ik denk, wat er ook gebeurt met je. In welke omstandigheden je ook komt. Jouw authenticiteit zit dus in, nou, dan bepalen, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik hiermee om?
Hoe ga je om met je omstandigheden? Ja.
Is dit misschien een goed boek om een stukje uit voor te lezen? Zou je dat willen doen voor
zeker,
ons?
Zeker, zeker. Moet ik wel even mijn leesbril erbij halen.
Heel belangrijk. Ja.
Ik zal niet de enige zijn, inderdaad.
Zeker.
Ik heb een paragraaf uit het relatief begin van het boek, waarin ze beschrijft dat ze aangekomen zijn in Auschwitz. Dat ze gecontroleerd worden. En een van de kampcommandanten is Mengele. En die gaat op controle. Gewoon om mensen eruit te pikken. Mm. En een stukje eigenlijk op dat punt. Dat hij in die barak komt.
Ja.
Danseresje, zegt dokter Mengele. Dans is voor mij. Hij geeft de muzici een teken om te beginnen met spelen. De bekende openingsakkoorden van de wals An der schöne blaue Donau komen de donkere gesloten ruimte binnen. Mengele's ogen worden groot. Ik heb geluk. Ik ken passen op An der schöne blaue Donau die ik zelfs in mijn slaap nog kan dansen. Maar mijn ledematen zijn zwaar. Alsof ik me in een nachtmerrie bevind waarin gevaar dreigt en ik kan niet wegrennen. Dans, beveelt hij weer. En ik voel hoe mijn lichaam in beweging komt. Eerst een groot battement, dan een pirouette en een draai. De spagaat. En omhoog. Terwijl ik stap, buig en draai, kan ik Mengele horen praten met zijn assistent. Hij wendt zijn ogen niet van me af. Hij regelt zijn zaken terwijl hij naar me kijkt. Zijn stem komt boven de muziek uit. Hij bespreekt met de andere officier wie van de 100 aanwezige meisjes hierna zal worden gedood. Als ik een pas mis, als ik iets doe wat hem niet bevalt, kan ik dat zijn. Ik dans en ik dans en ik dans in de hel. Ik kan het niet verdragen om de beul te zien terwijl hij over ons lot beslist. Ik doe mijn ogen dicht.
Ja, daar krijg je wel kippenvel van.
Zaak. Ja, je moet even tegen jezelf zeggen dat het een autobiografie is.
Ja, het is niet een heel licht fragment wat ik meegenomen heb. Maar het is, en daarna beschrijft ze dus inderdaad ook hoe ze ervoor kiest om sterk te zijn. Kijk, je kiest niet om te overleven, natuurlijk niet. Maar ze is daar met haar zus. En ze beschrijft ook juist ook omdat haar zus er was. Ze vechten eigenlijk samen om het te redden, om te overleven. Maar deze passage, ook een aantal andere. Als je inderdaad bedenkt, dit is niet een roman. Dit heeft ze gewoon zelf meegemaakt.
Ja.
En door zo'n hel heen gaan en daarna zo weer je leven opbouwen. Expertise is daarna psychologie naar de VS gegaan. Ja. Psychologie gaan studeren. Ze is een grote therapeut geworden.
Veel gesproken over haar ervaringen ook, hè? Op scholen en
klopt.
Zo.
Ja. En ook in aanraking gekomen met Viktor Frankl. Wat natuurlijk ook een bekende auteur is.
Ja.
Over de Tweede Wereldoorlog en de kampen.
Ja.
Dit is overigens het enige boek wat ik van haar gelezen heb. Dit is dus ook wat recenter. Maar zij is zeker een auteur waar ik meer van wil en ga lezen.
En de luisteraar kan het niet zien, maar het is een paperback en het voorblad komt nu iets omhoog, waardoor ik zie dat jouw naam erin geschreven staat. Is dat een gewoonte van je? Of heb je dat recent ontwikkeld?
Nee, doe ik altijd.
Al jouw boeken?
In al mijn boeken staat mijn naam. Dat is gewoon mijn hebberigheid. En het is ook omdat ik best vaak een boek waar ik enthousiast over ben. Dat geef ik even mee aan vrienden. En ik schrijf het natuurlijk nooit op. Dus ik ben echt ongelooflijk veel kwijt. Maar dan weet ik gewoon, als mensen het op een gegeven moment nog een keer openslaan, dan zien ze, Annelien Bredenoort.
Dit had ik al een paar jaar geleden terug moeten geven.
Ja. Vroeger had ik zo'n ex libris. Dat je zo'n blauwdruk erin knijpt.
Oh, nou.
Ja.
Maar die gebruik je niet meer? Of?
Nee, ik weet niet eens meer waar die is.
Misschien achter de kast.
Ja, het is wel chic eigenlijk.
Ja, het is wel chic, ja. Ja.
En daarop doorgaand heel kort. Dit is je naam, maar maak je ook fysiek aantekeningen in boeken? Of hoe ga je ermee om? Potloodstreepje of pen of juist niet?
Nou, Dat heb ik wel een tijd gedaan, maar wat ik tegenwoordig sinds ik een iPad heb, ik maak wel eens aantekeningen. Als er gewoon bepaalde dingen in staan, passages, voorbeelden, dingen die uitgelegd worden waarvan ik denk, dit wil ik echt heel graag onthouden. Mm. Ik heb een mapje in mijn iPad en dan schrijf ik er gewoon in.
Ja. Ja, dat is wel handig.
En dat heeft ook te maken met het feit dat ik ook best vaak publieke voordrachten moet houden.
Dan wil je niet alles hoeven terugbladeren.
Als je dan, dat lukt dan gewoon niet. En dan weet je ook echt niet meer waar het staat. Dus de dingen die ik echt wil onthouden, die schrijf ik even op.
Mm. Ja. Ja, het viel me op dat je boeken er best netjes uitzien over het algemeen. Dus ik denk niet dat daar heel veel gekrast wordt.
Maar ik hou ook niet van boeken die zo helemaal zo vies worden en waar dan ook kopjes koffie over gaan. Net zoals dat de krant, de papieren krant heb ik in het weekend. Mm-hmm. En als die dan gekreukeld is, ik vind dat echt vreselijk.
Nou, dat is een onthulling.
Ja, even de strijkijzer eroverheen.
Nou, ik wil hem ook graag als eerste altijd lezen.
Ik
geef het eerlijk toe. Meer mensen hebben dit hoor.
Dat is heel ontwerpend. Ja. We kunnen daar wel een klein onderzoekje voor houden onder de volgende gasten. Nog één boek hebben we, geloof ik, dat je had meegenomen. Welk boek is dat?
Dat is The Immortal Life of Henrietta Lacks, geschreven door Rebecca Skloot. Mm. Eigenlijk is dit... Dit gaat niet zozeer over de vrouw Henrietta Lacks, maar over de HeLa-cellijn. En de HeLa-cellijn, alle mensen die een opleiding hebben gedaan in de geneeskunde of in laboratoria, die kennen die lijn. Het is eigenlijk een van de oudste stamcellijnen die in laboratoria in de hele wereld gebruikt worden voor onderzoek, voor het opleiden van studenten. Maar inmiddels denk ik dat veel mensen dat wel weten. Maar de HeLa komt dus van Henrietta Lacks. Dat zijn de eerste twee letters van haar voornaam en haar achternaam. Mm. Henrietta Lacks was een Afro-Amerikaanse vrouw die leefde in de jaren 40 in Baltimore. Ze kreeg op een gegeven moment kanker. De cellen... Lang verhaal kort eigenlijk. Zij overlijdt. Uit de tumorkweek wordt die HeLa-cellijn gemaakt. Zonder toestemming van Henrietta Lacks. Zonder toestemming van de nabestaanden of de familie. Mm-hmm. Uit cellijnen, daar kan je ook DNA-identificatie op basis daarvan doen. Je kunt geld verdienen met cellijnen. Je kunt de producten uitontwikkelen. Mm-hmm. Het is zelfs, dit boek beschrijft het ook, het is zelfs de ruimte in een raket meegestuurd om te kijken wat er gebeurt als er geen zwaartekracht is. Mm. En waarom ik dit zo'n mooi boek vind, en verplicht ik dus ook mijn studenten biomedische wetenschap, die ik dan een cursus ethiek gaf, zei ik ook altijd, jullie moeten dit op vakantie, moet je dit echt lezen? Want alles komt hierin samen. Als het echt gaat over de ontwikkeling van de medische ethiek en dan niet zozeer de arts-patiënt ethiek, maar de ethiek van het gebruik van lichaamsmateriaal en van gegevens van patiënten. Want al het onderzoek wat wij doen in ziekenhuizen, in laboratoria, is gebaseerd op menselijke weefsels.
Ja.
En inmiddels is daar een behoorlijk verfijnd systeem van het vragen van toestemming, het nadenken over wie mag daar wel of niet geld mee verdienen, wat vertel je wel of niet, want op basis van cellijnen, maar ook DNA-onderzoek kan je ook zien, heeft iemand aanleg om bijvoorbeeld kanker te krijgen. Ja. Dat zegt ook weer iets over de familieleden. Je kunt er heel erg voortvarende studies inmiddels mee doen. Ook met trouwens mens-diercombinaties, noem eigenlijk maar op. En dit is het voorbeeld van onderzoek wat gedaan wordt en ontwikkeld wordt zonder enige vorm van toestemming van de vrouw of de familie. Het speelt zich af op een hele beroemde universiteit, Johns Hopkins University. Er is sprake van racisme, waarbij er overduidelijk een A- en B-patiënten waren. Waarbij een zwarte vrouw die jong overlijdt aan kanker. Mm-hmm. Dat wordt in het boek heel confronterend beschreven. Ja, dan kan je veel makkelijker gewoon de materialen gebruiken dan bij mogelijke andere patiënten. Die combinatie van haar levensverhaal, de verhoudingen in de jaren 50 in de gezondheidszorg in de VS en de ontwikkeling door de jaren heen van een soort van kader internationaal van wat mag je nou wel en niet met lichaamsmateriaal van mensen. Overigens, als jullie ooit in je leven een behandeling hebt ondergaan,
heb ik wel eens.
Ja, dan als jij geen bezwaar hebt aangetekend, dan wordt jouw lichaamsmateriaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Dat wist ik niet. Want ik had een stukje van mijn meniscus werd weggehaald. En pas daarna realiseerde ik me, hey, waar is dat stukje? Nooit meer iets van gehoord.
Mijn appendix, waar is die?
Het zou kunnen. Kijk, voor een deel is dat natuurlijk juist medisch afval. Ja. Dan wordt het vernietigd. Maar als het mogelijk interessant zou kunnen zijn, dat is de bron. En het is ook heel belangrijk, hè, dat we dit gebruiken. Dus ik ben een groot voorstander ervan.
Ja.
Maar het is wel goed om te beseffen dat we in Nederland daarvoor een geen bezwaarsysteem hebben. Tenzij het om specifieke toepassingen gaat. Bijvoorbeeld cellijnen, DNA-analyse, dan moet je wel toestemming vragen. Maar laten we zeggen voor de bulk van het onderzoek, van materiaal wat gewoon overgebleven is na een operatie om andere redenen. Ja, dat kan gebruikt worden. Voor de aanleg van wat we dan noemen biobanken. En nou, de hele ontstaansgeschiedenis van ons wettelijk en ethisch kader wordt in dit boek, Immortal Life of Henrietta Lacks, fantastisch beschreven.
Ja, dat is heel mooi. Een hele warme aanbeveling.
Wat extra voorlichting voor onze luisteraars. Wel goed om te weten.
Ja. En je hoeft helemaal niets van de geneeskunde of biologie te weten om dit boek te snappen. Het is ook verfilmd met hoofdrolspeelster Oprah Winfrey. Maar toch raad ik aan om het boek te lezen.
Ja, het is echt een heel fijn apart verhaal. Hè? Ik kan me herinneren dat ik erover gelezen heb. En dan zo'n onbekende vrouw wie cellen de hele wereld over zijn gegaan.
Ja.
Het is goed dat dat dan achterhaald is.
En het is ergens ook, kijk, je cellen, dat ben jij niet.
Nee, natuurlijk.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel mindblowing. Die familie, dat wordt ook hier ook beschreven, komt in, de jaren 80 of 90 erachter. Dat dus inderdaad die HeLa-cellijn van hun oma is.
Ongelooflijk.
En dat is natuurlijk ook, ik kan me ook wel voorstellen als je dan beseft, wauw, weet je, op basis van de tumor van mijn oma zijn labs in de hele wereld al jarenlang vaccins aan het ontwikkelen. En behandelingen en weet ik wat allemaal. Ja. Dat je, ik kan me voorstellen dat enorm, dat je ook trots bent. Ja. Dat je echt denkt, wauw, maar dat het ook heel confronterend is. Dat je ook wel, dat het als onrecht voelt.
Precies, dat is heel dubbel. Zeg maar, dat was het woord, heel dubbel. Moet voelen, op zijn minst.
Ja.
Driedubbel. Ja. Even kijken.
Ja, ik denk dat we moeten vragen om een laatste aanbeveling. Je hebt al heel veel titels meegenomen. We hebben het al over veel boeken gehad. Maar heb jij nog een laatste tip waarvan je denkt, dit moeten luisteraars ook nog even meenemen?
Nou, ik heb op dit moment een boek op mijn nachtkastje liggen. Ik ben op ongeveer 2/3. En dat is The Ministry of the Future. Het ministerie van de toekomst. Mm-hmm. En dat is een roman.
Komt uit die rooi, ja.
Ja,
van wie is het? Van die Indiaanse schrijfster?
Nou, jij denkt aan de Ministry of Utmost Happiness.
Nee. Het is niet het is een Amerikaanse auteur.
Mm.
Ik kan er nu niet op komen.
We gaan het in de show notes
zetten. Er is maar één boek dat zo heet. Dat weet ik echt zeker. Het is van 2 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dus het is vrij recent. En het is eigenlijk een thriller / roman over het ministerie van de toekomst. Het is een VN agentschap wat denkbeeldig is ingericht na het klimaatverdrag van Parijs.
Oh ja.
En het is aan het ministerie van de toekomst om heel snel wat te doen aan de opwarming van de aarde. En het begint met een hittegolf in India, waar heel veel mensen overlijden. Dus het begint eigenlijk à la José Saramago. Het is meteen al interessant, want het is extreem beknellend.
Mm.
Want er wordt gewoon beschreven hoe de temperatuur oploopt. 42, 43, 44, 45, 47 graden. Mensen, er breken branden uit, rellen. Mensen gaan verkoeling zoeken in het water. Maar uiteindelijk overlijdt iedereen. Op één iemand na. En zo begint eigenlijk het verhaal met die persoon die het wel overleeft. En ik vind het heel spannend. Hier lees ik bijna elke avond een paar bladzijden uit.
Geweldige aanbeveling ook, omdat je met jouw voorliefde voor non-fictie er even een fictietitel in knalt.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een podcast van het Rotterdams Leeskabinet, de Humaniora Bibliotheek op Campus Woudestein.